Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniel de Witte over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, wij komen aan het einde van onze catechese-reeks over het boek van Brand Peiter over de Joodse wortels van de Eucharistie. We zijn aan het zesde hoofdstuk gekomen en dat heeft als titel De vierde beker en Jezus dood. Het is een heel mooi stukje, je moet een beetje goed opletten, zoals altijd. Dat is niet gemakkelijk wat ik hier allemaal vertel, voor mij ook niet, maar dat is heel interessant en heel boeiend. Het is bijna een roman wat we nu gaan zien, maar het is werkelijk heilsgeschiedenis. Het is het toppunt van ons geloof, Jezus kruisdood. En zijn laatste avondmaal dat eraan vooraf gaat. Laten we even recapituleren. Het Joodse volk verwachtte in Jezus' tijd een nieuwe exodus van de Messias en Jezus kondigde de vervulling van deze verwachting aan. We hebben ook hun hoop op een nieuw paasfeest onderzocht en gezien hoe Jezus bij het laatste avondmaal zichzelf als het ware paaslam identificeerde. Wiens bloed als plengoffer zou worden vergoten. We zijn hun verlangen tegengekomen naar de terugkeer van het wonderbaarlijke manna. We hebben gezien hoe Jezus beloofde het hun in de vorm van zijn eigen lichaam te geven. Tot slot zagen we hoe God vruchten het volk omhing met het toonbrood en hoe Jezus het mysterievolle teken van Gods liefdeverbond van Gods liefdesverbond tot vervulling bracht door wat hij deed met het brood en de wijn. Nu blijft er nog een belangrijk punt over. Bij het laatste avondmaal blikte Jezus niet alleen terug op de Joodse heilsgeschiedenis. Het was het paasfeest in Egypte, het manna van Mozes en het toonbrood, maar hij keek ook vooruit naar zijn eigen lijden en dood. Zo verbond hij doelbewust wat hij met het brood en de wijn bij het laatste avondmaal deed, met de heilsgeschiedenis en met zijn eigen exodus, zijn eigen uittocht die hij in Jeruzalem zou voltrekken. Jezus verbond dus brood en wijn met zijn eigen lichaam en met zijn eigen dood. Deze exodus, een uittocht dus, zou op de een of andere manier plaatsvinden door wat hem in de heilige stad te wachten stond toen hij op weg ging naar zijn dood op het kruis. In dit hoofdstuk willen wij de relatie onderzoeken tussen het laatste avondmaal en datgene wat de christenen het paasmysterie zijn gaan noemen, het mysterie van Jezus lijden, sterven en verrijzen. Maar daarvoor moeten wij weer teruggaan naar het begin en het vroegere paasfeest. Dat is de beste manier, omdat de uitdrukking paasmysterie in feite afgeleid is van het Griekse woord pascha, wat voorbijgang betekent. Jezus' paasmysterie is vrij letterlijk een uittochtmysterie. We zullen ons nu niet zozeer bezighouden met het paasoffer in de tempel van Jeruzalem, als wel met het paasoffer dat door het Joodse volk werd gegeten nadat het offer was voltrokken. We gaan iets merkwaardigs aantreffen als we het oude Joodse paasmaal en het laatste avondmaal met elkaar vergelijken. Volgens de evangeliën was Jezus niet tot het laatst toe bij het laatste avondmaal aanwezig. Tenminste, hij bleef niet tot het einde in de bovenzaal. Dit deeltje zal wat meer hypothetisch zijn misschien dan de vorige hoofdstukken, maar als Jezus niet tot het einde op het laatste avondmaal bleef, vinden wij een verklaring voor Jezus' belofte die hij op het laatste avondmaal deed, dat hij geen wijn meer zou drinken totdat het Rijk God zou komen, vinden we ook een verklaring van de beschrijving in Gethsemane door de beschrijving in Gethsemane van zijn ophanden zijnde dood als het drinken van een beker. Jezus sprak, laat deze beker mij voorbij gaan. Waarom sprak hij over een beker? Als straks dat verklaard zien worden, doordat Jezus niet bleef tot het einde op het laatste avondmaal. En tenslotte vinden wij een verklaring daarvoor ook, als hij niet bleef tot het einde op het laatste avondmaal, van het onverwacht drinken van wijn vlak voor zijn dood aan het kruis. Om dat allemaal te verklaren, komen we terug bij het Joodse paasfeest. In Jezus' tijd was het paasfeest meer dan alleen het offeren van het lam. Er was ook de paasmaaltijd met eigen voorschriften en regels, stadia en fases. Uiteindelijk werd deze goed geordende maaltijd bekend als de paasseder, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor orde, volgorde. We hebben wel geen strikt bewijs dat het paasmaal in Jezus' tijd als seder werd genoemd, maar de oudste beschrijvingen buiten de Bijbel geven het beeld van een strak geordende opeenvolging van handelingen. De geleerden hebben uit de vergelijking met de Mishnah en de Joodse Tosefta, Tosefet is toevoeging, betekent dat Tosefet betekent toevoeging, dus de Joodse Mishnah en de Joodse Tosefta, wat zij schrijven over het paasmaal, en als we dat vergelijken met wat Jezus deed op het laatste avondmaal, dan krijgen wij een goed zicht, een goede reconstructie, een aanvaardbare reconstructie van de grondvorm van het paasmaal in Jezus' tijd. Als we naar Joodse teksten kijken, moeten we bedenken dat dit Jezus en zijn leerlingen voor ogen stond tijdens het laatste avondmaal. We zullen ook verschillen opmerken met wat Jezus deed, maar dat maakt het juist zo boeiend. Volgens de oudste beschrijvingen buiten de Bijbel lijkt het Joodse paasmaal zich af hebben gespeeld rondom 4 bekers wijn. De Mishnah en de Tosefta zijn het op dit punt met elkaar eens. Op de avond van Pasen, vanaf het moment net voor het volledige dagelijkse namiddagoffer, mocht niemand nog iets eten totdat het donker werd. En dan werden zij voorzien van bier van 4 bekers wijn. Dus het eten van het paaslam moest voorafgegaan worden door verscheidene uren van vasten. Dat is vanaf het tijdstip van het avondoffer, dus vanaf 3 uur in de namiddag, tot het avondmaal begon. Ook wij christenen vasten een uur voor het ontvangen van de communie. Het drinken van 4 bekers wijn gold ook als een verplichting. Zelfs zij die te arm waren om wijn te kopen, konden geen Pasen vieren zonder deze 4 bekers. En nu gaan we die bekers een keer beschrijven. De eerste beker, dat is een inleidend ritueel. Volgens de rabbis begon het paasmaal zelf in de avond, kort voor het vallen van de nacht. Op dat moment verzamelde de vader van een Israëlitisch gezin zijn familie om een grote tafel. Daaraan hingen zij aanleggen, klaarblijkelijk een symbool voor de vrijheid die God voor hen bij de uittocht herwonnen had toen zij uit Egypte wegtrokken. Dan konden de inleidende rituelen beginnen met het uitgieten en vermengen van de eerste beker wijn. Het vermengen verwijst naar het toevoegen van wat water aan de wijn. De eerste beker stond bekend als de beker van de heiliging. Wanneer de wijn uit de eerste beker was geplengd en vermengd, begon de vader van het gezin de maaltijd met het uitspreken van de formele zegening over de beker en de feestdag. Volgens de Mishnah was de gebruikelijke zegening deze: gezegend bent u, o Heer God, koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen. Na die zegening werd het eten op tafel gebracht en voor de huisvader neergezet. Er waren tenminste 4 basisgerechten. Verscheidene koeken van ongezuurd brood, een schaal met bittere kruiden, een kom met een mengsel van vruchten en het geroosterde paaslam. Interessant is dat de Mishnah naar dit laatste gerecht verwijst als naar het lichaam van het paaslam. Men begon met een soort eetlust opwekkend voorgerecht, een voorafje zouden we kunnen zeggen. De vader nam wat bittere kruiden, doopte deze in het mengsel van vruchten en at ervan. En waarschijnlijk deed hij dat ook voor de anderen die aan tafel zaten. Nadat dit gebeurd was, waren de openingsrituelen ten einde, maar het echte maal was nog niet begonnen. Het paasmaal bij de Joden bestond dus uit het drinken van 4 bekers. Ik heb zojuist de eerste beker uitgelegd, het inleidend ritueel, de beker van de heiliging. Nu de tweede beker. Dat was het moment dat de tweede beker werd gemengd, maar nog niet gedronken. Dit was de beker van de proclamatie, in het Hebreeuws is dat de Haggadah-beker. Op dit moment begon de vader te verklaren wat de Heer voor Israël had gedaan toen hij hen uit Egypte bevrijdde. De zoon moest vragen aan de vader waarom deze avond anders was dan andere avonden. En de vader legde dan uit dat hun vader een zwervende Arameer was geweest. Dus wat in het hoofdstuk 26 van Deuteronomium staat. De vragen van de zoon hebben rechtstreeks verband met het drinken van de tweede beker. En de vader antwoordt met het reciteren van het verhaal over de uittocht uit Egypte tot de aankomst in het beloofde land. Dat lezen we in Deuteronomium 26, de versen 5 tot 11. Zo zien we dat een belangrijk onderdeel van het paasmaal bestond uit het lezen van de Heilige Schrift en een terugblik op de verlossing die de uittocht had gebracht. Maar de vader deed nog meer. Hij gaf ook uitleg over de betekenis van de onderdelen van het paaslam. Dat zijn het lam, het brood en de bittere kruiden. In elke generatie moest een man zichzelf zien alsof hij rechtstreeks uit Egypte kwam. God bracht zijn volk uit de slavernij naar de vrijheid, van duisternis naar een groot licht en van slavernij naar verlossing. De uitleg van de betekenis van het maal was duidelijk het hart van dit deel van de maaltijd. Haggadah, verhalen. Het was de vervulling van Gods oorspronkelijke opdracht het paasfeest te vieren als een gedenkdag, een eeuwige gedenkdag. Bovendien was dit het moment waarop de betekenis van de Exodus uit het verleden en de eigen tijdse betekenis ervan samenkwamen. Door de uitleg van de betekenis van het maal werd iedereen op de een of andere manier in staat gesteld te delen in de bevrijding van de eerste Exodus, ongeacht hoeveel eeuwen er sindsdien al voorbij waren gegaan. Als antwoord hierop moesten alle deelnemers aan het paasmaal God danken voor wat hij voor hen gedaan had. Ze zongen dan Psalm 113 en 114, waarin de Heer wordt geloofd voor zijn goedheid en gedankt voor het redden van Israël uit Egypte. Samen met de Psalmen 115 tot 118 stonden deze psalmen bekend als de Hallelpsalmen, de lofpsalmen die tijdens het hele maal gezongen werden. De tweede beker was de Haggadah-beker. Verhalen wat er allemaal gebeurd was bij die eerste uittocht. De derde beker was het nuttigen van het maal. Daarna werd de derde beker gemengd. Dit betekende het feitelijke begin van de maaltijd, waarbij eindelijk van het paaslam en het ongezuurde brood werd gegeten. De zegening luidde als volgt: gezegend bent u, Heer God, die het brood uit de aarde voortbrengt. Dan werd het voorgerecht opgediend, bestaande uit een klein stukje brood dat in de kom met het vruchtenmengsel werd gedoopt. Dat was een eetlustopwekkend hapje. Dit kan ook het stuk brood zijn geweest dat Jezus indoopte voor Judas, voordat Judas het laatste avondmaal verliet om Jezus te gaan verraden. Was de maaltijd eenmaal afgelopen, dan sprak de Vader opnieuw een zegening uit over de derde beker met wijn, en deze derde beker werd de beker der zegening genoemd, de Beraka-beker. Zegening in het Hebreeuws is Beraka. Met het drinken van die beker was het derde onderdeel van de maaltijd afgelopen. En dan was er nog een vierde beker, dat was de afsluiting, afsluitende rituelen. En deze slotrituelen van het paasmaal waren veel korter. Ze bestonden uit twee delen. Om te beginnen werden de resterende Hallelpsalmen 115 tot 118 gezongen. Jezus kende die psalmen goed en zijn leerlingen kenden ze ook goed. Ze hadden ze al bij elke vorige paasmaaltijd gezongen. Maar nu moeten wij naar Jezus kijken hoe hij die psalmen zingt. Hij zingt dan: hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? De beker des heils zal ik nemen, want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen. Hij heeft mijn boeien geslaagd, u zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer. Dat is Psalm 116, 12 tot 13 en de versen 15 tot 17. En dat is precies wat Jezus tijdens het laatste avondmaal deed. Hij offert God het dankzeggingsoffer, het zebatodag, het nieuwe dankoffer dat door de Grieks sprekende christenen dankoffer zou worden genoemd. In het Grieks is dat Eucharistia. Als we bedenken wat Jezus aan het kruis zal lijden, is het nog indrukwekkender ons voor te stellen hoe hij de grote Hallelpsalm zong, Psalm 118. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. De steen die de bouwers hebben versmaad, is de hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Psalm 118, vers 5 en de versen 17 tot 22. Tegen de achtergrond van de Joodse schriften komen de evangeliën tot nieuw leven. Zo hebben we het in dit boek al vaak gezien. Ook hier, Jezus maakt de psalmen over de lijdende dienaar tot zijn eigen gebed. En hij ziet in die psalmen zijn eigen lot. Na het zingen van Psalm 118 werd de vierde beker gedronken. En tussen de derde en de vierde beker mocht volgens de Mishnah geen wijn meer worden gedronken. De vierde beker was de beker der lofprijzing, de Hallelbeker. Als die beker leeg was gedronken, was het paasmaal voltooid. De vraag die wij nu stellen is deze: bleef Jezus tot het einde toe bij het laatste avondmaal? Met deze Joodse gebruiken in het achterhoofd kunnen wij nu teruggaan naar de details van het laatste avondmaal en ze vergelijken met de rabbijnse gebruiken. We stuiten op overeenkomsten, maar ook op verschillen. De evangelie van Lucas vermeldt meer dan één beker. Dit stemt overeen met de diverse bekers die de Mishnah en de Tosefta beschrijven. Hetzelfde geldt voor de evangelie van Marcus en Matthäus, waar sprake is van Jezus en zijn leerlingen die aan het einde van de maaltijd een lofzang zingen. Dat lijkt een rechtstreekse weergave van de Joodse traditie betreffende het zingen van de grote Hallelpsalm. Maar als we de evangelie nader bekijken, lijkt Jezus niet gebleven te zijn tot het einde van het paasmaal. Blijkbaar is Jezus dus niet gebleven tot het einde van het paasmaal, van het laatste avondmaal. We bekijken een keer hoeveel bekers er waren bij het laatste avondmaal volgens de evangeliën. Sint Lucas schrijft, toen de tijd aangebroken was, ging hij met de apostelen aan tafel aanleggen. Hij sprak nu tot hen, vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods. Daarop nam hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei, neem deze beker en deelt hem samen, want ik zeg u, van dit ogenblik af drink ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen. Daarop nam hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan mij. Evenzo gaf hij de beker, na de maaltijd, terwijl hij sprak, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten. Dat is Lucas hoofdstuk 22, vers 14 tot 20. En daar zijn ze dan, twee verschillende bekers. Om welke bekers gaat het hier nu? Lucas spreekt over de beker wijn, waarvan Jezus zegt dat het zijn bloed is, als de beker na de maaltijd. Lucas 22, 19. In de rabbijnse geschriften kan dit alleen maar de derde beker zijn, de beker der zegening, de Beraka-beker, waaruit na de maaltijd werd gedronken. En Paulus, Sint Paulus, bevestigt dat in zijn brief, die hij schreef rond het jaar 50 aan de Korintiërs. Hij zegt, geef niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus. 1 Korintiërs 10, vers 16. Paulus gebruikt hier de rabbijnse benaming voor de derde beker. Als dit zo is, dan is de andere beker die Lucas vermeldt, de tweede beker, de beker van de verkondiging, de Haggadah-beker. Jezus legt hierbij de betekenis van het ongezuurde brood uit, precies zoals de Joodse huisvader deed na de tweede beker. Maar Jezus verwijst niet naar de vroegere uittocht, naar de vroegere exodus en naar het lichaam van het paaslam, maar Jezus stelt dit brood gelijk met zijn eigen lichaam. Met andere woorden, het laatste avondmaal was geen gewoon paasfeest. Het was het nieuwe paasfeest van de Messias. Dit zijn niet de enige overeenkomsten tussen het laatste avondmaal en het Joodse paasmaal. Als we kijken naar de evangelie van Matthäus en Marcus, zijn daar ook overeenkomsten en verschillen. Meteen na de instellingswoorden zegt en doet Jezus iets dat verwonderlijk was voor elke Jood. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikt hij hen die toe met de woorden, drinkt alle hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, van nu af zal ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Matthäus 26, versen 27 tot 30. En Sint Marcus schrijft, en hij sprak tot hen, dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen, voorwaar ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Marcus 14, versen 24 tot 26. Jezus zal dus niet meer drinken van de wijn, tot de komst van het koninkrijk van God. Dat is een groot probleem, want er moest net na het eten van het paasmaal nog een beker gedronken worden, de vierde beker. Jezus zegt dat hij niet meer zal drinken totdat het Rijk God zou komen. Dan zong Jezus zoals gebruikelijk was een lofzang naar de derde beker. Dat is een verwijzing naar Psalmen 115 tot 118. Maar Jezus dronk niet de vierde beker. Hij ging weg uit Jeruzalem naar de Olijfberg. Jezus verwees dus naar de vierde beker, maar dronk hem niet op het laatste avondmaal. Jezus stelde deze beker uit tot het rijk van God gekomen zou zijn. Jezus ging met zijn leerlingen weg uit de bovenzaal zonder de vierde beker te drinken. Hij stelde dit onderdeel van het paasmaal uit tot de feitelijke komst van het rijk Gods. Jezus maakte dus het paasmaal niet af. Hij veranderde niet alleen het maal door zijn lichaam en bloed centraal te stellen, en niet het paaslam, het lichaam van het paaslam, zijn eigen lichaam en bloed werd centraal gesteld. Hij heeft wel overwogen ook het paasritueel onvoltooid gelaten door te beloven dat hij niet meer zou drinken van wat de wijnstok voortbrengt. En hij verliet de bovenzaal ook zonder die vierde beker te drinken. Dat moet de leerlingen zeker verrast hebben. Dit paasmaal was ingekort. Waarom? Dat proberen we nu uit te vissen. Het antwoord ligt niet in het laatste avondmaal zelf. Het antwoord ligt in Jezus' dood die op handen is. Een sterke aanwijzing daarvoor ligt in de scène van Jezus' doodstrijd in Gethsemane. Jezus zei tot zijn leerlingen, blijf hier zitten, terwijl ik ga bidden. Hij begon beangst te worden en hij zei tot Petrus, Johannes en Jacobus, die hij met zich meegenomen had, ik ben bedroefd tot stervens toe. Hij bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet wat ik wil, maar zoals gij wilt. En dat bad Jezus tot driemaal toe. En dan vond hij zijn leerlingen in slaap en zei tot hen, slaap nu maar door. Nu is het uur gekomen waarop de Mensenzoon overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Staat op, laten we gaan. Mijn verrader is nabij. Matteüs 26, 36 tot 46. In Gethsemane bad Jezus dus tot driemaal toe tot de Vader in verband met de beker die hij moest drinken. Waarom sprak hij van die beker? Is dat niet een merkwaardige wijze om naar zijn kruisdood te verwijzen? Jezus beschreef zijn dood met de beeldspraak van het drinken van een beker. Over welke beker had hij het hier? Met in ons achterhoofd dat hij zojuist het paasmaal verlaten had, had Jezus beden tot zijn vader over de vierde beker, de laatste beker van het paasritueel. Hij had zojuist het laatste avondmaal gevierd waarin hij zijn eigen lichaam als het offer van het nieuwe Pasen vaststelde. Hij had ook net een van de bekers vereenzelvigd met zijn eigen bloed, dat vergoten zou worden tot vergeving van zonden. Jezus identificeerde zich dus met het nieuwe paaslam. De consequentie van deze vereenzelviging is ontnuchterend. Tegen de tijd dat dit nieuwe paasfeest voorbij zou zijn, zal Jezus dood zijn. Dat gebeurt nu eenmaal met paaslammeren. Zij brengen er het niet levend ervan af. Jezus geeft dus met zijn instellingswoorden en zijn gebed in Gethsemane zijn eigen lot verweven met het voltooien van het Joodse paasmaal. Als het maal afgelopen is en de laatste beker gedronken, betekent dat dat zijn eigen dood gekomen is. Daarom maakte Jezus het laatste avondmaal niet af. Daarom dronk hij niet van de vierde beker. Deze vierde beker die hij weigerde, was de beker van de voltrekking. Er blijft nog één vraag over. Voltooide Jezus dan ooit het laatste avondmaal? En wanneer dronk hij dan die vierde beker?
Thank you.
En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniel de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.